Lieve mama, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Coffee Moms. Mijn naam is Janice Roos en ik neem je mee in de wereld van het moeder zijn. Ik ben zelf recentelijk mama geworden en ik merkte de behoefte van mama's en mama's-to-be, maar ook van mezelf om ervaringen te delen en te praten over dat wat mij bezighoudt nu daar ik moeder ben. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de bevalling, je lichaam, sporten, borstvoeding, adopteren, noem maar op. We kunnen het over alles hebben. Dus mams, heb jij hier behoefte aan? Pak er dan een bakje koffie bij, ga heerlijk achterover liggen en geniet. Liefs, Coffee Moms. Hi lieve mama. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Coffee Moms. Vandaag wil ik het hebben over kroeshaar. En ik kwam op dit onderwerp omdat ik afgelopen week een hele leuke moeder heb ontmoet met een dochter die super mooi haar heeft. En ik sprak haar aan en ik complimenteerde haar over het haar van haar dochter. En tijdens ons gesprek kwam eigenlijk naar boven dat ze er best wel moeite mee heeft om het haar te verzorgen. Nou, mama die is Nederlands en haar vader die komt uit Afrika. Mama heeft dus Europees haar en haar dochter heeft dus kroeshaar gekregen. Dus ze heeft zelf heel veel onderzoek gedaan. Alleen af en toe mist ze toch een beetje de tools hoe ze het haar moet verzorgen. Wat volkomen logisch is, omdat ze zelf het haar niet heeft. En nou ja, gelukkig zijn wij mensen er dan voor elkaar om advies te geven en te zeggen van hey, dat kun je zo doen en dat kun je zo doen. Dus wij hebben nummers uitgewisseld en ik stuur haar nu dus tips hoe ik mijn eigen haar verzorg en documentaires en films en allemaal dingen die ze kan bekijken. Maar doordat ik haar dus heb ontmoet, herinnerde het mij eraan dat we natuurlijk nu heel veel wereldkinderen hebben. Hè? We hebben nu heel veel gemixte kinderen. Natuurlijk hebben we nog steeds wel volbloed kinderen die geboren worden. Maar we hebben ook heel veel dubbelbloed of volledig gemixte kindjes. Het zijn gewoon wereldkinderen. Ze komen uit alle soorten delen, van alle soorten afkomsten. En mijn zoon is daar bijvoorbeeld één van. Mijn zoon is half Nederlands, half Surinaams. Ik ben Surinaams en mijn vriend is Nederlands. Wij hebben afgelopen maand volgens mij een DNA-test gedaan om te kijken welke etniciteiten we hebben. En daaruit blijkt dus ook weer dat mijn vriend eigenlijk Deens is. En dat ik, wat heel logisch is, voornamelijk uit Afrika kom. Dat verhaal ga ik ook nog uitleggen. En ook nog een stukje Engels en een stukje Chinees. Dus het is een hele mengelmoes. En ik denk dat elke ouder wel een soort van verwachting heeft van wat voor kind je gaat krijgen. Dat had ik ook. Volgens mij wordt dat ook officieel fantasiebaby genoemd. En ik denk dat ook dat onderwerp, daar kan ik nog een hele aflevering over maken. Dus ik ga er niet uitgebreid op in. Maar ik had dus ook een fantasiebaby. Ik dacht dat mijn zoon iets lichter zou worden dan ik. En dat zijn haar iets gladder zou worden dan die van mij. Nou, mijn zoon is eigenlijk net zo lichtkleurig als zijn vader. Dus wit. En zijn haar is niet stijl. Het heeft wel krullen. Vooral als het in een ander land is. Waar het luchtvochtigheid zeg maar anders is dan in Nederland. Hij is dus eigenlijk volledig anders dan dat ik had verwacht. Niet dat je zelf kunt invullen hoe hij eruit gaat zien, maar goed. Mijn fantasie was anders. Ik had hem een beetje gebaseerd op andere halfbloedjes, dubbelbloedjes, die ik had gezien. Mijn zoon leek bij de geboorte op een Chinees, wat eigenlijk ook heel logisch is, want ik heb dus ook Chinees bloed in me. Maar ik denk dat hij het uiterlijk heeft gekregen, ondanks hij op mij lijkt. En ook heel erg de kleur van zijn vader heeft. Dus hij heeft trekken van mij en dan de kleur van zijn vader. En af en toe zie je zijn vader erin. Zeggen ze soms wel eens dat kinderen een generatie overslaan. Dus in de foto's van zijn bedovergrootvader zie ik dus dat hij op zijn bedovergrootvader lijkt. Hij lijkt soms echt, want mijn vriend is ook Joods, op een Joods jongetje met donker haar, krullen. En mijn zoon is gewoon een wereldkind. Maar goed, ik had dus een andere verwachting. En ik dacht dat hij kroeshaar zou hebben en dat hij getint zou zijn. En ik kan je zeggen, als Surinaams meisje heb ik een hele lange reis afgelegd tot wie ik nu ben. En heb ik heel veel geleerd, omdat er heel veel van mijn cultuur en mijn roots verloren is gegaan. Waar ik zo meteen ook dieper op inga. Ik was helemaal ready voor om een soort van als activist mijn zoon te leren wie hij is. En om hem zoveel zelfwaarde te geven. Eigenlijk gedeeltes die ik heb gemist. Dus ik was heel erg bezig met, we moeten tekenfilms kijken met black kinderen erin. Dus donkergekleurde kinderen. We moeten boekjes lezen met donkergekleurde kinderen. Dat doen we nog steeds. Maar nu daar mijn zoontje er is, zie ik dat het misschien niet hoeft. Niet op de manier waarop ik dacht dat ik moest gaan strijden en hem moest gaan leren dat zijn kleur mooi is, zeg maar. Het is veel minder nodig, want hij ziet er anders uit dan ik. Dus hij gaat ook niet dezelfde uitdagingen krijgen. Natuurlijk moet je je kind wel leren hoe veelzijdig de wereld is. En is het ook prachtig om hem te leren waar ik zelf vandaan kom en ook waar zijn vader vandaan komt. Maar die strijd die ik eigenlijk ging voeren, die was helemaal niet meer nodig. Nou, daar ga ik dus nog een keer een aflevering over maken waar ik heel lang erover ga praten. Maar nu ga ik weer eventjes terug naar dat stukje haar. Want mijn zoon heeft dus gewoon krullend haar, glad haar. Vooral als het koud is, wordt het gladder. Of als hij een heel lange muts op heeft. Maar hij heeft gewoon heel ander haar dan ik. En ik kan dat heel makkelijk verzorgen. Want ik weet gewoon hoe ik dat moet doen. Maar ik kan me dus voorstellen dat je soms als moeder een kindje krijgt met haar dat je niet kent. Dat heel anders is dan jouw haar. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij elkaar daarin helpen. Dus zoals ik met die moeder nu nummers heb uitgewisseld en af en toe iets stuur en een afspraak ga maken bij een vriendin van mij kan vlechten. Die kan vlechten, hoop ik dat andere moeders dat ook voor elkaar zullen doen. En wat ik ook dacht is, ik ga gewoon eventjes een aflevering maken waarin ik tips ga geven. Dus aan de moeders die af en toe denken, hey, ik weet niet hoe het moet, dacht ik, ik ga voor jullie een kleine aflevering maken met tips over hoe je omgaat met kroeshaar. Op zijn Amerikaans noemen we het black hair. En het is dan ook nog eens een keer specifiek voor een bepaald type. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Maar mijn haartype is 4A en 4B. Dus tussen 4A en 4B. Dus daar gaat het nu ook voornamelijk over. Maar ik zal je eerst eventjes meenemen in mijn eigen reis. Nou, toen ik 12 jaar oud was, toen heb ik ongeveer mijn haar gerelaxed. Vanuit de Surinaamse cultuur, of in elk geval de cultuur die bij mij thuis speelde, werd ik een vrouw op het moment dat ik ongesteld werd. En dat was ook het moment dat mijn moeder zei van oké, dan mag je je haar relaxen. Dus ik keek er ontzettend naar uit, want als jij op een basisschool zit waar iedereen ander haar heeft, dan wil je eigenlijk het liefst eruit zien zoals de rest. Dus ik wilde heel graag Europees haar, stijlhaar, blonde haren of brunet, dat maakte niet zoveel uit. Maar in elk geval stijlhaar wilde ik heel graag hebben. En ik dacht dat dat mooi was. Het is ook mooi, maar mijn haar was ook mooi. Maar goed, ik kende dat beeld niet. Dus op mijn 12e mocht ik mijn haar ontkroezen. Dat noem je relaxen. En dat is een soort chemische pasta die in je haar wordt gedaan. Dat mag alleen op je haar komen, want het is zo chemisch dat het brandt. Als het op je hoofdhuid komt, hou je er dus ook wondjes aan over. En Daarmee ontkroes je dus je haar. Dus kroeshaar, dat is eigenlijk krullend haar. En die chemische pasta ontstript jouw haren volledig aan de krullen. Dus het zorgt er gewoon voor dat het stijl blijft. En de reden dat de donkere gemeenschap dat doet, komt van heel erg ver. Het komt uit de slavernij. En ik zal even kort uitleggen hoe dat is gegaan. Nou, in de tijd van de slavernij gingen de schepen naar Afrika toe om slaven op te halen. Soms werden de slaven gewoon geschoren, dus werd hun haar per direct verwijderd. En dan, vervolgens gingen ze de boot op of het werd verwijderd wanneer ze aan waren gekomen op de plek van bestemming. Maar in Afrika, en ik geloof nog steeds in onze cultuur, in de Europese cultuur in Nederland, is haar eigenlijk een soort van kroon voor jou. Het is het is iets heel erg belangrijks voor je. Het maakt je vrouw of het siert je. Het is iets waar je heel erg trots op bent. Voor mannen, maar ook voor vrouwen. Sorry, voor vrouwen, maar natuurlijk ook voor mannen. Dat is hoe ik het bedoelde. En in Afrika is het ook nog eens een keer zo dat bepaalde manieren van het vlechten van je haar of opsteken van je haar ook iets zegt over wie jij bent en over tot welke stam je behoort. Maar ook tot, het zegt bijvoorbeeld ook of jij vrijgezel bent of niet. Of je ervoor open staat dat een man naar jou kijkt. Met haar wordt er dus gecommuniceerd. En er zijn ook manieren van haar waarin je eigenlijk zegt tegen iemand anders, hou je bek of fuck you. Haar is gewoon iets heel erg belangrijks en bijzonders. In de tijd van de slavernij wilden natuurlijk de slavenhouders de ziel breken van de slaven. Dit is ook iets wat bijvoorbeeld wordt gedaan in het leger. Dan wordt het haar eraf gehaald, zodat je geen eigen identiteit meer hebt en eigenlijk een van de velen bent en iedereen op elkaar lijkt. Maar ook in de tijd van de Tweede Wereldoorlog werd dat ook gedaan bij de Joden. Weliswaar ook vanwege de luizen, maar en hygiënische reden, maar ook om iemand eigenlijk kleiner te maken. Want je wordt letterlijk kleiner doordat je je haar verliest. Althans, zo kan dat gezien worden. Even landen in dit verhaal, want ik vind slavernij altijd weer zo'n boeiend onderwerp. Maar natuurlijk brengt het ook heel veel emoties in mij naar boven, omdat mijn voorouders, bedovergrootouders daar ook onderdeel van zijn geweest. Nou goed, wat er gebeurde is dat men hun haar werd ontnomen. Wat er ook gebeurde is dat zij een pot vet kregen en een kam. En daarmee moesten ze het maar doen. Nou, ik kan je zeggen dat vet is eigenlijk een product wat niet voor je haar is, maar voor je hoofdhuid. Vet zorgt ervoor dat je hoofdhuid niet uitdroogt. En als je dat in je haar gaat smeren, dan geeft dat misschien wel enigszins een fijn effect. Maar het wordt voornamelijk heel erg vettig en glanzend. En op den duur ga je dat dus eruit moeten wassen. Maar het is niet per se gezond voor je haar. In deze reis naar het land van bestemming raakten mensen dus ook hun cultuur kwijt. Niet eens naar de reis van bestemming, maar gewoon die hele slavernijperiode raakten slaven hun cultuur kwijt. Wisten ze niet meer waar ze vandaan kwamen. Bij welk stam ze behoorden, mochten ze niet meer met elkaar communiceren of werden ze bij groepen gezet die een andere taal spraken of die zelfs in oorlog met elkaar waren, dus de donkere mensen onderling, waardoor ze niet gingen samenwerken. En er is toen heel veel cultuur, waarden en normen enzovoort is verloren gegaan. Nog veel meer natuurlijk, er zijn gezinnen en zielen en levens kapot gemaakt, maar wat je kunt zien is dat de donkere gemeenschap ook een heleboel is verloren over zelfkennis. En dat is dus voornamelijk hoe ze hun haar moeten verzorgen. Dat is verloren gegaan. Dus het ontkroezen is heel erg populair geworden omdat dat onder de donkere bevolking de oplossing was waarmee je je eigen haar in toom kon houden en je eigen haar makkelijk kon verzorgen. Er is ook een documentaire genaamd Good Hair, die is gemaakt door Chris Rock. En hij legt daar ook in uit dat zijn dochter denkt dat zij geen goed haar heeft en dat blank haar, dus Europees haar, wel goed haar is. Nou, ik hoop dat je een beetje begrijpt waar dat dus vandaan komt. Ook omdat er heel lang een soort van beeld is geweest dat blank zijn een makkelijk leven met zich meebrengt. En dat hoe blanker je bent, hoe beter je leven is. Nou ja, als jij je haar ontkroest en je lijkt een beetje op een blank persoon, dan denk je dus dat je leven makkelijker wordt. Hoe lichter je bent, hoe makkelijker het leven voor je wordt. Dat is misschien zo geweest in de slavernij. En dat speelt nu nog steeds in mensen hun hoofd. Maar ik hoop natuurlijk dat we naar een betere samenleving gaan. Wat we ook gaan, waar ik heilig ben, overtuigd van ben. Maar ik probeer een beetje uit te leggen waar deze gedachte vandaan is gekomen. Dat het ontkroezen van je haar heel goed is. Er zijn ook onderzoeken gedaan naar dat er discriminatie wordt. Dat je wordt gediscrimineerd als jij je haar niet ontkroest. En als je met je afro naar het werk komt. Of met je vlechten. Dus dit gaat heel ver. Dit gaat heel erg diep. Nou, voor mij als jong meisje was het dus ook van, oh wauw, ik ga mijn haar ontkroesten. Dat betekent dat ik nu mooi ben. Dat ik nu op die vrouwen ga lijken, op die pakjes die er in de winkel staan. Met prachtig glanzend haar, dat stijl is. En dat je met je hand naar achter kunt slaan. En nou ja, ik wilde heel graag daarop lijken. En in het begin was dat ook zo. Ik had super mooi haar gekregen. Maar zoals ik al zei, het is een chemisch product. Met de jaren kan het ervoor zorgen dat je haar achteruit gaat. Als je het te lang inlaat, die pasta. Want laten we zeggen, je laat het 20 minuten in. Nou, sommige vrouwen besluiten, ik laat het 40 minuten in. Ook al brandt het. Omdat ze dan denken dat het nog gladder wordt. Maar uiteindelijk sterft het dus af en breekt het lekker letterlijk af. Maar ook moet het herhaaldelijk, de uitgroei moet elke keer bijgewerkt worden. En dat kost gewoon superveel tijd en geld. Dus in het begin dacht men, of denkt men, dat jij, want er zijn natuurlijk nog steeds vrouwen die hun haar relaxen. En dat is niet erg, maar ik wil uitleggen dat je misschien in het begin denkt van, hey, het is makkelijker, maar het vergt nog steeds ontzettend veel tijd en energie om het te verzorgen. Nou, eventjes weer over mezelf. Ik heb van alles gedaan. Ik heb weef gehad, ik heb vlechten gehad, ik heb kort haar gehad, een beetje het Rihanna-kapsel. Ik heb mijn haar gerelaxed, ik heb mijn haar geblondeerd, ik heb mijn haar rood gemaakt. Ik heb van alles gehad. Oké? Ik was helemaal, ja, ik hield sowieso van verandering, nog steeds. Maar ik heb van alles geprobeerd. Want je kunt dus ook superveel met kroeshaar. Dus kroeshaar is eigenlijk ook super sterk. Omdat het, ja, bij mij kon het bijna alles aan. Het is wel een paar keer voorgekomen of één keer voorgekomen dat mijn haar echt brak. Dat was omdat ik het had gerelaxed en toen ging ik kleuren. En dan op een gegeven moment, na een paar maanden, dan werk je dat weer bij. En dan, laten we zeggen, om de 2 maanden of zo, dan ging ik de uitgroei weer relaxen. En toen, toen brak mijn haar. Dus tot het plekje waar de uitgroei was gestopt. En dat is dan, 5 centimeter of zoiets. Dus daar, ik had echt een plek op mijn hoofd waar het gewoon super kort was. De rest was er nog, maar op die plek was het helemaal afgebroken. Mijn moeder heeft me er altijd voor gewaarschuwd. Want ondanks mijn moeder het zelf ook deed, zei ze altijd, je haar gaat breken. Maar goed, als jong meisje moet je het soms gewoon zelf meemaken. Ik heb ook vriendinnen gehad die dat hebben gehad. En de beweging die er dus nu is, al een tijdje hoor. Het is niet recent begonnen. Maar dat is dat de donkere gemeenschap hun eigen haar draagt. En dat noem je dus natural hair. Dus hun eigen kroese haren. Ze manipuleren het niet meer met chemische stoffen, met chemische pasta. Maar ze behouden hun natural hair. En dat is een supermooie beweging, omdat daarmee natuurlijk ook eigenwaarde, zelfrespect, er wordt van alles opgelost doordat je accepteert wie je bent met hoe je eruit ziet. En zoals ik zei, het komt van ver. Dus ik denk dat mensen soms zeggen, ja nee, ik relax gewoon mijn haar omdat ik het makkelijk vind of gewoon omdat ik het mooi vind. Maar er zit nog veel meer achter als je kijkt naar de generaties. Want de generatie van mij, ik kom uit 88 en die generaties daarvoor, die, ik kan bijna zeker zeggen dat zeker 90% daarvan hun haar relaxte. Punt. Er was geen andere optie. En dan doen ze er weef bij om het nog een beetje voller te maken, want het verdunt je haar. Of ze weefden het helemaal, of ze deden een pruik op, of ze deden vlechten in elk geval. Er waren heel weinig mensen die hun natural hair lieten zien. Nu, de generatie na mij, die is dus zich dus zo bewust hiervan. Maar ook zijn er ontzettend goede producten gekomen die black hair helpen. Om het makkelijker te maken om te stylen. Want wat dus ook belangrijk is, is dat als jij in een ander land woont, dat je haar er anders op reageert. Dus als ik naar mijn eigen land ga, naar Suriname, dan reageert mijn haar heel anders op het klimaat. En hier in Nederland moet ik bijvoorbeeld superveel producten erin doen, omdat het uitgedroogd raakt, zeg maar. In Suriname doe ik bijvoorbeeld niet eens crème op mijn gezicht, omdat het daar niet nodig is. Terwijl ik me in Nederland moet ik mijn hele lichaam incremmen, anders heb ik dus gewoon jeuk als ik naar buiten ga. Dus een beetje met dat in het achterhoofd heb ik jullie een beetje het verleden uitgelegd, maar ook een beetje een beeld gegeven van hoe het bij mij ging. Maar daar ga ik nog even wat dieper op in. Want in 2014 heb ik er toen voor gekozen om natural te gaan. Ik moest het echt even opzoeken. Ik moest echt even een foto van mezelf zoeken. En zien, oh ja, vanaf toen ben ik gestopt. Ik had toen kort haar. Dus ik had de Rihanna coupe. Een beetje opgeschoren en aan één kant lang. En omdat ik dus die documentaire van Chris Rock had gezien, Good Hair. En ik zag hoe slecht relaxed is voor mijn haar. Want wat ze dus doen is dat ze doen de pasta op een kip, een dode kip. En dan laten ze dus zien dat het gewoon door de vel heen brandt. Maar ook alle andere dingen die hij daarin vertelt. Echt een eye-opener, hoeveel geld er in die industrie zit. Waar weef vandaan komt. Want het wordt dus geschoren van het hoofd van vrouwen in India. Maar ook hoe het in de slavernij is gekomen. Gewoon alles. Ze legden alles uit. En het was voor mij zo'n eye-opener. En ik dacht, oké, stop. Ik doe hier niet meer aan mee. Ik ga stoppen met mijn haar relaxen. Maar dat is natuurlijk een kei moeilijke keus. Want ik had geen idee hoe ik mijn eigen haar, mijn eigen natural hair, moest verzorgen. Ik wist wel hoe ik gerelaxed haar moest verzorgen. Ik wist dat ik het met krulspelden moest inrollen, dat ik onder een droogkap moest zitten. Ik deed er vet in, terwijl het eigenlijk voor mijn voor mijn hoofdhuid was. Ik wist hoe ik mijn natural hair moest behandelen. Maar ik wist niet, hoe ik mijn gerelaxte haar moest behandelen. Maar ik wist niet hoe ik mijn natural hair moest behandelen. Dus ik ging mezelf opnieuw ontdekken, mezelf opnieuw leren kennen. Dus in 2014, vanaf mijn 26e, ben ik gestopt met relaxen, per direct. Wat ik toen heb gedaan, is mijn haar vlechten. Dus box braids erin doen. Dat is dus nep haar waarin je haar vlecht. Dat is een soort protective style. Daar ga ik zo meteen meer over uitleggen. Maar vanaf toen ben ik ermee gestopt. Wat sommige dames ook doen, die hun haar dus chemisch hebben behandeld voor jarenlang, is dat ze een big chop doen. Dus dan knippen ze alles eruit. Alles wat gerelaxed is. En vaak heb je dan een aantal centimeters die overblijft. Dus dan wacht je totdat je genoeg uitgroei hebt. En dan knip je dat tot die plek. En dan heb je dus een heel mini afrotje. En dan begin je dus bij een soort van, ja, laten we zeggen bij nul. En ga je haar opnieuw kweken. Nou, ik heb dat niet bewust gedaan op die manier. Ik heb dus geen big chop gedaan. Maar ik ben dus gewoon gestopt met relaxen. En ik heb mijn haar zo lang gevlochten. Dus elke keer weer vlechten erin gedaan. Stel je voor dat je vlechten 6 weken kunt houden. Dan weer losgemaakt, gewassen en dan weer 6 weken. Nou, zo, ga maar door. Op een gegeven moment was mijn haar zo lang gegroeid dat die hele chemische stuk wat ik nog had, uit is gegroeid, af is gebroken. En uiteindelijk ga je dan ook puntjes knippen en op een gegeven moment was het helemaal eruit. Dus had ik mijn eigen natural hair op een gegeven moment op mijn hoofd. Oké, even een slokje water nemen. Yes. Ik heb volgens mij al een beetje uitgelegd dat het heel belangrijk is in het algemeen om rolmodellen te hebben. Ik heb dat nog niet uitgelegd, maar ik heb wel een beetje bij mijn zoon aangegeven dat ik het belangrijk vond voor hem. Nou, zoals ik dus zei, heb ik weinig rolmodellen gehad. Ik ben op mijn 2-jarige leeftijd naar Nederland verhuisd. En zoals je weet, in Nederland, in de media, het komt nu veel meer, maar het was er vroeger bijna niet, waren er weinig rolmodellen voor mij. Dus de modellen op tv zijn blank, de presentatoren zijn blank, de mensen om me heen zijn voornamelijk blank, de boekjes zijn blank. En sorry, ik las vandaag dat blank niet meer gebruikt mag worden, maar dat je wit moet zeggen. Maar ik bedoel blank niet op een negatieve manier. En ik vind wit juist een beetje bot klinken. Dus vandaar dat ik blank nog gebruik. Maar ik hoop dat ik daar niemand mee beledig. Ik had niemand die op mij leek. Dus als jij niemand hebt die op jou lijkt, dan weet je ook niet dat je mooi bent. Zeg maar. Dan denk je gewoon, ik wil graag lijken op de rest. Want dat is mooi. Want dat zijn de mensen die ik steeds zie op tv, dat zijn de mensen die ik zie in de boekjes. Als jouw pop blank is en jij bent zelf donker, dan denk jij dus van, hè? Maar ik moet er dus eigenlijk zo uitzien. Nou ja, uiteindelijk word je ouder en nu zitten we natuurlijk ook in een informatie-economie waarbij je alles kunt opzoeken. En op een gegeven moment ga je op YouTube en je ziet dames met jouw haar. En het begint steeds meer te groeien. Er zijn nu echt boekenwinkels. Ik heb die afgelopen week ook op Instagram gezet. Waar je echt black hair boekjes kunt kopen. Er zijn bruine poppen nu. Wordt heel veel gedaan aan black awareness. Maar in mijn tijd was dat er dus bijna niet. Op een gegeven moment ontdekte ik dat wel. Ontdekte ik dus mijn kracht. Ontdekte ik hoe mooi ik ben. En was ik dus ook niet meer bang om mijn haar te dragen op de manier waarop ik het nu heb. Maar ik moest wel eventjes wakker worden. Dus bij deze ga ik eigenlijk eventjes uitleggen hoe ik mijn haar verzorg. Dus voor de mama's die, weer even terug naar de mama's. Voor de mama's die een kindje hebben waarvan het haar type 4A, 4B is, is dit misschien heel erg leerzaam. Oké, hier volgen 10 tips over kroeshaar. 1. Achterhaal het haartype. Er is een methode om je haar te klassificeren. Dit is bedacht door André Walker, dat is een kapper van Oprah Winfrey, geweest of nog steeds, dat weet ik niet. Maar hij heeft een methode gemaakt waarin je eigenlijk kunt zien tot welk haartype jouw haar behoort. Dat gaat van 1 tot en met 4 en vervolgens gaat het van A tot en met C. Je moet het zo zien. Nummer 1 is het meest steile haar dat er is. En nummer 4 is het haar dat de meeste krullen heeft. Nou, ik zelf behoor tot nummer 4 en als je dan bij nummer 4 zit, dan heb je dus A tot en met C. En dat gaat dan van een beetje krul tot ontzettend veel krul. En ik zit dan tussen A en B in. Als ik dit dus opzoek op internet, dan denk ik, oké, ik zit ongeveer hier. Je kunt dit dus gewoon vinden via YouTube. Je kunt filmpjes vinden, maar je kunt ook in Google plaatjes vinden. Je kunt dus gewoon heel makkelijk het haartype achterhalen. Vervolgens, tip nummer 2. Kinderen met kroeshaar hebben vaak een protective style. Nou, wat is een protective style? Dat is gewoon een manier waarop je je haar kunt beschermen. Het kroezen haar is namelijk heel erg, ja, hoe noem je dat? Beïnvloedbaar. Als jij bijvoorbeeld naar buiten gaat en het regent, dan gaat het daarop reageren. Als jij naar een warm land gaat, dan reageert het daarop. Als jij in de douche stapt, dan reageert het daarop. Dus kroeshaar past zich heel snel aan de omgeving. In mijn jonge jaren had ik heel vaak een protective style. En dat doet je moeder of vader waarschijnlijk, zodat ze niet constant je haar opnieuw moeten behandelen. En dat zijn dus vlechtjes. Dat kan dus ingevlochten worden met nephaar, maar het kan ook gewoon je eigen haar gevlochten zijn. Dat is dus een manier waarop je je haar beschermt. Want kroeshaar breekt wat dat betreft ook snel door als het uitgedroogd raakt. En zoals ik zei, het reageert op het weer, het reageert op alle omstandigheden en vaak droogt het dan uit en is het daarna heel moeilijk om het bijvoorbeeld te kammen. Daar ga ik ook nog iets over uitleggen. Maar kinderen hebben vaak een protective style, dus hun haar wordt gevlochten. Maar ook volwassenen doen het. Je ziet het waarschijnlijk heel veel om je heen. Ik denk er bijvoorbeeld nu ook aan om mijn haar te vlechten omdat het winter is. Omdat als ik dus nu al mijn producten erin heb gedaan om het te stylen. En met stylen bedoel ik dus niet stijl maken, maar to give it a style. Dus om het mooi te maken, om het weer krullen te geven. Dan ga ik naar buiten in de winter en na 2 dagen moet ik het eigenlijk opnieuw doen. En ja, daar zit gewoon veel te veel werk in. Zo, vooral als mama, maar ook bij je kinderen. Als jij het haar van je kinderen om de 2 dagen moet verzorgen, dan blijf je bezig. En dat kan je dus voorkomen door te vlechten. Met vlechten kan je kind waarschijnlijk, laten we zeggen, 2 weken rondwandelen. Het ligt eraan of je het vervolgens goed verzorgt. Dus ook weer bijvoorbeeld met een doek slaapt of met een soort muts, een satijnen muts. Ga ik ook allemaal uitleggen. Als het goed is, heb ik dat ook genoteerd. Maar als je dat goed verzorgt, dan kan het ook vervolgens langer goed blijven. Ziet het er mooi lang uit voordat het weer van die kleine krulletjes gaat krijgen. Dus voor kinderen is een hele makkelijke manier om het haar te verzorgen een protective style. Maar natuurlijk heb je ook kinderen die graag zeggen van, hey, ik wil mijn haar los hebben, wat ook helemaal prima is. Daar ga ik nog meer tips van overgeven. Tip 3 is wassen. Oké, Europees haar kun je elke dag wassen, denk ik. Of sommige mensen doen het om de 3 dagen. Het ligt eraan. Het ligt eraan welk haartype je hebt. Maar ik geloof dat er een haartype is die je in principe elke dag kan wassen. En voor de rest maakt dat niet zoveel uit. Bij kroeshaar is dat anders. Ik was mijn haar 1 keer per week of 1 keer per 2 weken. Het ligt er ook aan wat ik die week heb gedaan. Heb ik gesport? Is het warm geweest? Heb ik gekookt zonder afzuigkap bijvoorbeeld? Dan gaat er geur in mijn haar zitten. Als ik heb gesport, dan gaat mijn hoofdhuid zweten. Dat heeft allemaal invloed op hoe lang ik erover doe om mijn haar te wassen. Maar gemiddeld doe ik het 1 keer per week. Ik heb ergens gelezen dat eigenlijk 1 keer in de 2 weken het beste is voor ons haar. Maar ik red dat zelf niet, omdat ik, dan wordt het te droog en dan vind ik het niet meer mooi. Heel soms doe ik het wel, maar vaak doe ik dan de laatste dagen het omhoog in een staart. En doe ik er een doek omheen of doe ik er iets anders leuks mee. Maar dan kan ik het niet meer losdragen voor mijn gevoel, omdat het dan, ja, ik noem het altijd op. Het is dan op, zeg maar. Nou, sinds ik een zoontje heb. In het begin was het even zoeken, omdat je natuurlijk heel veel bezig bent met je kind en kon ik minder tijd in mijn haar steken. Maar ik wil daar ook bij zeggen, kroeshaar vergt wel enige inspanning. En je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het op een vast moment te doen. Je kunt zeggen, ik ga elke zondagochtend bezig zijn met het haar van mijn kind of met je eigen haar, als je voor jezelf luistert. Als je gewoon een routine hebt, dan wordt het makkelijker. Maar je moet er wel even een momentje voor maken, inderdaad. Even kijken, dit heb ik allemaal uitgelegd. Bij kinderen is het natuurlijk iets lastiger, begrijp ik. Ik begrijp dat kinderen natuurlijk de zandbak in rennen of met iets anders spelen, met water hebben gespeeld of gewoon in de bladeren hebben gerold. Dus moet je het haar van je kindje wat vaker wassen. Ja, dat is dan maar zo. Ik zou niet wachten met wassen, ook al stinkt het haar van je kind. Ik zou gewoon proberen een soort van middenweg daarin te vinden. Maar in het algemeen is het goed om het haar dus één keer per week of één keer per 2 weken te wassen. Kijk hoe dat uitpakt. Dus kijk of het bij jouw kind om de 2 weken kan of dat het 1 keer per week is. Derde tip. Tip nummer 3. Is shampoo. Laten we het eventjes hebben over shampoo. Eigenlijk heeft kroeshaar weinig shampoo nodig. In shampoo zitten er namelijk onderdelen die ons haar stript aan de natuurlijke oliën. En als jij dan shampoo gebruikt, stel je voor je wast je haar elke week en je gebruikt shampoo, je zult het zelf ook merken. Of je zult het merken bij je kind. Als je shampoo erin hebt gezet en je wast het uit, wordt het haar ineens droog en stug. Nou, dat komt omdat het een best wel agressief product kan zijn. Het ligt er natuurlijk aan wat erin zit, welke shampoo je hebt gekozen. Heb je een natuurlijk mogelijke shampoo gekozen, dan zal dat minder zijn. Maar als het een vrij agressieve shampoo is, dan voel je dat het haar stug wordt en droog. Dat is dus het ontstrippen van de olie, zeg maar. Dat is dus meteen het resultaat wat je hebt. Shampoo maakt goed schoon, maar het haalt alles weg. Wat ik dus doe, is dat ik 1 keer per 2 weken en soms 1 keer per 3 weken shampoo gebruik. Dus ik was mijn haar wel elke week, maar ik gebruik niet elke week shampoo. Omdat dat niet hoeft. Wat ik wel gebruik, is co-wash. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Soms heb ik last van haarroos. Nou, dat zou ik niet aanraden bij kinderen. Maar als ik shampoo gebruik, gebruik ik dan Head & Shoulders. Of een andere, ja, die is dan niet op natuurlijke basis. Maar als ik geen last heb van roos, dan gebruik ik een natuurlijke shampoo. Je hebt bij Kruidvat bijvoorbeeld shampoos met coconut en amandelolie. En allemaal. Je hebt zoveel shampoos. Maar je kunt natuurlijk ook echt bij een black hair winkel kijken voor een geschikte shampoo. Ik wil wel erbij zeggen dat je soms gewoon moet kijken hoe je haar erop reageert. Tegenwoordig heb je denk ik ook op de producten staan welk haartype het is. Dus dat wordt dan ietsje makkelijker. Maar je hebt sommige lijnen die gaan voor heel veel mensen met kroeshaar goed. Heb ik het ooit een keer gebruikt, vind ik het echt niet werken. Doet het iets heel anders met mijn haar. Dus ja, het is een reis, zoals ik zei. Het is geen garantie dat de producten die ik gebruik hetzelfde gaan doen voor iemand anders die mijn haar heeft. Alright, shampoo dus. Zo min mogelijk. Voor kinderen nogmaals is het weer een beetje lastiger. Je kunt natuurlijk niet super lang wachten met het gebruiken van shampoo als hun haar heel erg vies is. Dan zou ik het wel gewoon gebruiken. Maar zorg er dan voor dat je daarna conditioner gebruikt. Dan komen we meteen bij tip 4. Het gaat over co-wash en conditioner. Ik gebruik zelf altijd co-wash als ik mijn haar was. Dus ik was mijn haar, ik gebruik geen shampoo, maar ik gebruik co-wash. Of ik was mijn haar, ik gebruik shampoo, want mijn haar is echt vies. En daarna gebruik ik co-wash. Co-wash is, het is een conditioner en het is eigenlijk een soort van je haar wassen zonder shampoo. Dus het is, ja, daarom heet het ook co-wash. Het helpt wel je haar schoon te maken en het maakt het meteen zacht. Ik heb dat echt nodig. Als ik mijn co-wash oversla, dan droogt mijn haar op en dan wordt het gewoon droog en stug en zit het niet zoals ik zou willen dat het zit. Dus ik kan niet zonder co-wash. Het maakt je haar ontzettend zacht. En ja, het maakt het makkelijk om ook uit te kammen. Gaan we meteen naar tip 5. Kammen. Kam je haar Ik ga hem een aantal tips hier geven over kammen. Kroeshaar moet je ten eerste het liefst kammen met een kam met grote tanden. Geen kleine kammetjes of kammen met dunne tandjes. Daar gaat het haar niet doorheen. Je hebt echt een grote kam nodig met grote tanden. Want anders breek je het haar. Je trekt het haar gewoon kapot. Je hebt ook borstels. Tegenwoordig heb je allemaal van die speciale borstels die goed schijnen te werken. Nou ja, ik heb ooit wel geprobeerd. Maar eerlijk gezegd, ik kan mijn haar zo min mogelijk. Ik kan mijn haar 1 keer per week. En dat is dus onder de douche als ik mijn haar was. Wat ik dus doe, is dat ik co-wash in mijn haar doe. En vervolgens kam ik dan mijn haar met die co-wash. Ik ga het nog iets specifieker uitleggen. Ik deel mijn haar. Dus stel je voor, ik maak mijn haar nat onder de douche. Dan deel ik mijn haar in 4 of 6 delen. Daar maak ik dan maak ik een twist van. Een twist is eigenlijk een vlecht, maar dan met twee stukken haar. En een vlecht is dus een gevlochten structuur met 3 stukken haar die je gebruikt. Ik twist het dan in 2, dus dan heb ik 6 vlechten op mijn hoofd. Dan ga ik per deel co-wash erin aanbrengen. Dan doe ik dat dus voor de volgende deel. Volgende deel. Co-wash moet je ook een aantal minuten in je haar laten. Je kunt er ook een zak op je hoofd doen. En dan een tijdje daarmee rondlopen, zodat het intrekt. Ik ben mama, ik heb daar geen tijd voor. En ik weet ook niet of kinderen daar geduld voor hebben. Dus ik laat het ongeveer 10 minuten zitten. Dus ik poets mijn tanden of whatever. Ik ga eventjes de was doen en vervolgens was ik het uit. Maar ik doe dat dus in delen. Dus ik doe de co-wash per deel in mijn haar. En vervolgens was ik het ook per deel eruit. Op het moment dat ik die co-wash erin heb aangebracht, kam ik het ook uit. Want co-wash maakt je haar zacht. Dus het maakt het super makkelijk om je haar uit te kammen. Daarna twist ik het weer. En dan doe ik een handdoek erop. En dan ben ik klaar. Dan ga ik uit de douche, zeg maar. Dat betekent dus dat als ik uit de douche kom, dat ik ook al twists heb. Dus als ik vervolgens met al mijn producten ga werken waarmee ik mijn haar in stijl ga brengen, dat is dus wat ik bedoelde met stijlen, dan werk ik nog steeds in die delen, dus in die sections, in die secties. Daar werk ik nog steeds mee. Ik kan het ook wel eens gewoon volledig mijn grote haren en daaruit pak ik dan elke keer 1 deel en maak ik 1 vlecht. Maar vaak doe ik het gewoon al onder de douche, deel ik het al op, waardoor het allemaal nog makkelijker gaat. Waardoor ik makkelijker de producten kan verdelen. Nou ja, goed. Je moet even kijken wat het beste werkt voor je kind of voor jou. Als je kamt, ga ik weer even terug naar het kammen, kam je vanaf de punt van het haar naar boven. Dus je trekt niet vanaf je roots naar beneden, nee, je kamt vanaf de punt naar boven. Waarom? Omdat als je gaat kammen in kroeshaar, krullen zich gaan, ja, dan gaat het een beetje klitten. En dan komen er allemaal kleine knoopjes, klitjes, en dan, komen er kleine klitten in je haar. En dan raakt het eigenlijk alleen maar verknoopt. En dan ga je je haar kapot trekken en dan breekt het. Dus je werkt vanaf het puntje en dan ga je helemaal naar boven als je kamt. Maar goed, als je het met een grote kam doet, ga je daar eigenlijk best wel snel doorheen. Maar dit is ook de manier waarop als je zegt van ik wil mijn haar of ik wil het haar van mijn dochter of van mijn zoon droge status, dus wanneer het droog is kammen, dan moet je het ook op die manier kammen. Je begint beneden en vervolgens ga je naar boven. Zo breek je het haar op zijn minimaal, zeg maar, het minst. Ik kam mijn haar zelden droog, zelden. Het enige moment wanneer ik het droog kam, is als ik een hele grote afro wil hebben. Dus dan is mijn haar droog. En dan denk ik, oh, weet je, ik vind het leuk om even deze week met een afro rond te lopen. En dan, dan trek ik eigenlijk mijn krullen kapot. Dat is wat je doet als je het droog kamt. Je trekt je krullen kapot, je kamt ze kapot, zeg maar. En dan krijg je dus allemaal losse draadjes en is het niet meer samen. Het duurt voor mij vervolgens ook 2 wasbeurten, dus 2 weken, voordat mijn normale krul weer terugkomt, mijn natuurlijke krul, omdat ik het een beetje kapot heb gemaakt. En vervolgens is het dan ook nog eens een keer heel droog, dus raken mijn punten ook heel erg droog. Worden mijn punten heel erg droog. Ik ga het ook nog over punten hebben, want de punten van kroeshaar is vaak de zwakste plek, dus daar moet je ook heel veel aandacht aan besteden, of in elk geval meer aandacht aan besteden dan aan het gedeelte dat dicht bij je hoofd, bij het hoofdhuid zit. Alright, ik ben even door mijn aantekeningen aan het scrollen en ik zie dat ik alles heb benoemd wat hier staat, dus we gaan naar punt 6. Oké, twisten of vlechten. Zoals ik had gezegd, twisten is met 2, vlechten is met 3. Met 3 haarsecties. Ik noem het eventjes zo. Wat ik vervolgens doe als ik mijn haar heb gewassen, is dat ik er producten in doe. Ik heb een styling cream die ik gebruik. Maar je kunt ook een curl activator gebruiken. Of je kunt ze allebei gebruiken. Wat ik dus doe, is ik gebruik styling cream. En daarna gebruik ik een curl activator. Ik gebruik styling cream van Thalia Waheed. Ik gebruik heel veel producten van Thalia Waheed, omdat dat natuurlijke basis is. Dat is ook mijn advies, om zoveel mogelijk producten te gebruiken die op natuurlijke basis zijn gecreëerd. En die zo min mogelijk chemische rommel erin hebben, of in elk geval agressieve producten. Want vaak zie je dan dat je wondjes op je hoofd krijgt, of dat je kind wondjes op het hoofd krijgt, en dat wil je niet. Dus gebruik zo natuurlijk mogelijke producten. Ik gebruik dus een styling cream en dan gebruik ik een curl activator. De curl activator is van Kinky Curly. Die is super duur, maar die is echt heel erg goed. En ik gebruik er ook echt maar een heel klein beetje van. Dus per section, dus per vlecht of twist, waarmee ik dus net de douche uit ben gelopen, ga ik dus de styling cream aanbrengen. Vervolgens breng ik een beetje curl activator aan. Dan doe ik olie. En over olie gaan we het ook nog hebben. En dan twist ik mijn haar. En zo ga ik mijn hele hoofd af. Dus vervolgens heb ik 6 twists. Je kunt ook... Nou, wat is het verschil tussen een twist en een vlecht? Is een vlecht maakt je haar iets langer, omdat je haar langer wordt gerekt. Om zeg maar... De krul wordt iets langer opgerekt. En een twist kan makkelijker omhoog. Dus als je haar droogt, of als het haar droogt, ik probeer de hele tijd van mijn haar naar het haar, like in het algemeen, zodat het betrokken wordt op je kindje. Maar ik denk dat je me wel begrijpt. Als mijn haar droogt en het is een twist, dan gaat die twist ook naar boven. Shrinkage, sorry. hoe zeg je dat in het Nederlands? Het krullen van je haar, dus het kleiner worden van je haar, is een kenmerk van gezondheid. Dus als je haar gezond is, dan krult die heel veel. Dan wordt het dus kleiner. Dus als ik mijn twist heb gemaakt onder de douche, dan is het vet lang. Onder de douche is mijn haar heel lang. Kom ik eruit, heb ik al mijn producten erin gedaan en gaat mijn haar drogen, dan wordt het dus korter. Dat komt omdat mijn haar gezond is. Als het niet zou krullen, dan zou mijn haar een beetje ongezond zijn, zeg maar. Dan heb ik er iets mee gedaan waardoor het dus niet zo goed gaat. Dus wees ook niet bang ervoor dat haar krult. Want kroeshaar zijn krullen, dat zei ik al inderdaad. Oké, ik heb dus uitgelegd. Ik doe er styling cream in, ik doe er curl activator in en daarna sluit ik af met olie. Die olie trek ik over het hele haar en vervolgens ook in de punten. Kijk, ik leg dit nu uit en ik begrijp dat het misschien een beetje moeilijk is om je te verbeelden. Maar je kunt dus echt filmpjes vinden op YouTube hierover. Dus mocht je er nog een beeld bij willen krijgen, zoek het dan eventjes op. Je zult geen filmpjes vinden van mij, maar zeker wel mooie uitleg van andere dames. En vervolgens is mijn haar dus getwist. Deze twist of deze vlechten, daarmee kun je dus je kind een hele week laten lopen of 2 weken. En vervolgens kun je die twist losmaken en dan hebben ze dus nog hun haar los, maar dan hebben ze ook nog krullen. En wat je ook nog kunt doen, is dat je met een afrokam het een beetje kunt stylen. Maar trek niet de afrokam volledig door het haar alsof je het aan het kammen bent. Nee, de afrokam is eigenlijk alleen voor bij een stukje bij je hoofdhuid. Echt 1 centimeter van het hoofdhuid af. Om het een beetje luchtig te maken als het ware. Maar misschien is dit een beetje een vage uitleg. Dit moet je sowieso eventjes opzoeken dan. Dus, je twist kun je een week laten en vervolgens kun je het losmaken. Wat ik doe, ik twist het en ik droog het in de air, dus gewoon in de lucht. Ik ga ermee naar buiten of ik ben de hele dag ermee thuis en de volgende dag maak ik mijn twist los. Je kunt het ook drogen met een föhn, maar ik wil alles natuurlijk op zo'n meest gezond mogelijke manier. Dus ik kies ervoor om niet te föhnen. Ik laat het gewoon met de buitenlucht drogen. En de volgende dag maak ik het los en dan heb ik mijn krullen. En die krullen blijven dan een week lang goed zitten of 2 weken lang. Het ligt er dus aan hoe ik ervoor zorg hoe lang het goed blijft. En het ligt eraan hoe het weer is. Als ik dus in de regen ga wandelen en ik doe geen muts op of geen paraplu neem ik mee, dan is mijn haar heel snel weer droog en dan moet ik weer opnieuw beginnen, moet ik weer gaan wassen. Oké, we gaan eventjes naar nummer 7. Olie. Je kunt alle soorten olies gebruiken. En waarvoor gebruiken we olie? Dat is eigenlijk om de producten te sealen. Het is een manier waarop je je curl activator en je crème, je styling cream, vastzet in je haar. Dus je moet je voorstellen, als je naar buiten gaat en je hebt die producten ingedaan, dan vervliegt het weer. Dan neemt de air het zeg maar mee. Maar als jij olie erin zet, dan zet je het vast. Dus dan gaat het er niet uit. Of het duurt er langer over voordat het eruit gaat, als het ware. Nou, ik gebruik zelf castorolie. Echt de puurste vorm, met geen geurtjes en andere olies. Je hebt zoveel verschillende olies. Je hebt olies die helemaal gemixt zijn. Je hebt olie met de geur. Je hebt van alles. Ik kies ervoor om castorolie 100% puur te gebruiken. En ik gebruik castorolie omdat het een dikke olie is. Kijk, coconutolie, amandelolie, rozenolie. Er is van allemaal soorten olie. Je kunt het zelf voelen als je ermee bezig bent. De ene is dunner, de andere is dikker. En ondervind voor je kind of voor jezelf welke olie het beste, het fijnste werkt voor jou. Ik vind castorolie het fijnst. Ik heb vroeger ook coconutolie gebruikt, maar die vind ik dat te dun is, waardoor mijn haar dus sneller droog wordt, enzovoort, enzovoort. Maar de key is afsluiten met olie. Als je geen olie doet, dan vervliegen de producten heel erg snel. Dus olie is om het haar te sealen, om een soort een bescherming eromheen te zetten. Alright, nummer 9. Drogen in de buitenlucht. Dat heb ik eigenlijk al een beetje uitgelegd. Ik laat mijn twist drogen in de buitenlucht. Dus je gaat ermee naar buiten of je houdt het de hele dag in thuis. Maar je kunt het ook föhnen, wat iets meer schadelijker is. En daarna haal je het voorzichtig los. Je kunt dus nog een beetje volume aanbrengen met een afrokam. Door voorzichtig een paar centimeter te trekken aan het haar met de afrokam vanaf je hoofdhuid. Maar in principe doe ik dat niet heel vaak. Want ik weet een beetje hoe mijn haar is. Dus ik kan het soms een beetje trekken met mijn handen. Of als je een pineapple in doet, dat is dus dat je je haar omhoog doet met een elastiek. Dus gewoon een staartje op je hoofd. Daarmee rek je het haar ook uit. Alright, dan kom ik bij tip 9. Slapen. Zoals ik uitlegde, reageert kroeshaar op alles. Als jij op een bank ligt van een bepaalde stof, trekken de producten in de stof. Als je gaat slapen en je legt je hoofd op je kussen, trekken alle producten in je kussen. Dus wat mensen die kroeshaar hebben heel vaak doen, is dat zij een satijnen kussensloop kopen. Satijn trekt, stript je haar niet van de producten. Of in elk geval veel langzamer. Maar je kunt ook een doek kopen of een soort badmuts, maar dan van satijn. Waardoor je haar dus niet in contact komt met je kussensloop. Ik heb zelf een doek. Die gaat in de nacht eeuwig eraf. Maar goed, het is niet zo heel erg. Je kunt ook een grote doek kopen. Ik heb ook een grote doek, die glijdt er ook vanaf. Maar ja, ik vind het niet zo heel erg. Want voor mij blijft het toch nog wel lang goed. Maar als ik zonder doek slaap, dan is mijn haar denk ik binnen 2 dagen weer droog. En moet ik weer opnieuw beginnen. Dus ik slaap wel altijd met een doek. Alleen hij zakt dus soms een beetje af. Dat is dus heel erg belangrijk. Dat je een satijnen doek gebruikt om ervoor te zorgen dat de producten in je haar kunnen blijven. Ik hoef dus mijn haar de rest van de week niet meer te verzorgen. Het enige wat ik doe is het in een staart doen of los. Of ja, dat is het eigenlijk. Ik doe voor de rest geen producten meer erin. Ik kam het niet. Het blijft gewoon een hele week goed. Mijn krullen blijven de hele week goed. Vroeger ging ik het elke dag opnieuw twisten. Dat kan je natuurlijk ook doen, maar daar heb ik nu geen tijd meer voor. En ik weet ook niet of dat, ja, of dat fijn is. Of het gezond is als je opnieuw weer alle producten erin doet. Kijk, als het goede producten zijn, dan maakt het misschien niet zoveel uit. Maar toen der tijd gebruikte ik een product dat ervoor zorgde dat ik wondjes had op mijn hoofd. En dat was ook zo dun, waardoor het weer vervloog. Waardoor ik het dus elke dag weer opnieuw moest doen. Oké. Meestal na een week doe ik wel weer een beetje styling cream als ik het iets langer wil rekken. Maar mijn haar is in principe na een week echt wel op. Ik geloof dat ik nu door al mijn tips heen ben. Oké, lieve mama, dat waren alle 10 tips. Ik zie dat mijn computer is versprongen, dus dat de telling niet meer goed ging. Maar ik heb ze echt alle 10 genoemd. Ik zal er nog even snel doorheen gaan, zodat je zeker weet dat je ze allemaal hebt gehoord. 1 is achterhaald haartype. 2 is een protective style voor kinderen. 3 is wassen. 4 is zo min mogelijk shampoo. 5 is gebruik co-wash of conditioner. 6 is hoe je moet kammen. 7 is twisten of vlechten. 8 is gebruik olie. 9 is drogen in de buitenlucht. En 10 is hoe je met kroeshaar kunt slapen. Dat waren ze alle 10. Nog een extra tip is, kijk naar deze documentaire Good Hair van Chris Rock. Het is vrij oud, ik geloof 2009. En ik hoor hier en daar dat de kwaliteit niet meer zo goed is. Dus ik hoop dat jij nog een goede versie kunt vinden. Maar er is ook een hele leuke film op Netflix. Die heet Happily Ever After. Dat is eigenlijk een beetje de reis van elke donkere vrouw geweest voor mijn generatie of van mijn generatie. Dan heb je nog van Lab 3 op NPO Liever Kroes. Die is vrij nieuw en Lab 3 heeft volgens mij ook nog dat haar. Of daarna springt dat haar in het scherm als je Liever Kroes hebt gezien. Ook leuk om te zien. En een hele coole documentaire op Netflix genaamd Colin in Black and White gaat ook over black hair, kroeshaar, maar ook over dubbelbloedjes en de hele gemeenschap. Hoe er vervolgens naar je gekeken wordt, racisme Amerika, enzovoort, enzovoort. Dus als je geïnteresseerd bent, zou ik je zeker aanraden om hier naar te kijken. Voor nu was dit het. Ik hoop dat je er echt iets aan gehad hebt. Mocht je nog vragen hebben, stuur me alsjeblieft een berichtje op Instagram. En dan ga ik hierbij afronden. Dankjewel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering, lieve mama. Hopelijk heb je ervan genoten, was het herkenbaar of informatief. Wil je dit delen met andere moeders? Maak dan een screenshot van een specifieke aflevering en deel dit via je socials. Je kunt Koffiemams ook volgen via de Instagram-pagina genaamd Koffiemams. Ontzettend bedankt en tot heel erg snel. Liefs, Koffiemams.